Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Rob Haring, HR-manager bij Topdesk, is de gast in onze reeks over, over HR creates People Power. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En wij denken dat HR daar een sleutelrol heeft in het ontwikkelen van die kwaliteiten. Vandaar dat we deze reeks HR Creates People Power voor jou hebben samengesteld, waarin we in gesprek gaan met HR-verantwoordelijken over de kracht van mensen in organisaties. Ja, hoe doen zij dat? Hoe zorgen zij dat die energie, die kracht van mensen naar boven komt en dat ze dat ook nog eens een keer op een duurzame manier kunnen doen? Want ja, mensen met burn-out, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Er gingen al een aantal mensen Rob Haring voor. Cindy Meervis is geweest van Royal Haskoning, Jurgen Wasser van Capgemini en Henk-Jan Maas van de OMVZ. En vandaag dus is hij te gast, Rob Haring, HR-manager bij Topdesk. En ik zat even een filmpje online te kijken en daar wordt gezegd dat het succes van Topdesk wordt verklaard, voor een groot deel, doordat klanten Topdesk gewoon domweg leuk vinden. En klanten worden dus door Topdesk echt geholpen. Dat is niet gewoon. Maar zij doen dat wel. Professor Rick van Baren verzorgt de column. En Pieter-Jan de Bree is mijn co-host. Wat fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Rob Haring is te gast in de studio. HR-manager bij Topdesk. Rob, bijzonder welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn ook.
Ja, nou, dat is goed om te horen. Jeetje, wat een bedrijf is dat, zeg. Ik heb jaren en jaren geleden contact met jullie gehad. Toen waren jullie nog niet zo heel groot. Jullie doen in service management software. Daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben. Maar je moet je voorstellen, de software die HR service desks intern gebruiken. Of IT service desks. Of facility service desks. Hè, dat soort dingen waar je dan je ticket in wordt aangemaakt. En dat er bijgehouden wordt of je een beetje snel geholpen wordt. Dat soort dingen. Daar zitten zij in. Ze hebben 4000 klanten in 40 landen. 12 kantoren in 10 landen en ruim 550 medewerkers. Goedemorgen, zeg.
Ja,
dat
goedemorgen.
Dat is geen MKB-bedrijfje meer.
Nee, net niet meer misschien. Nee. Het is nou een multinational officieel, ja.
Ja, als je in 12 of in 10 landen zit, dan ben je echt een multinational.
Ja, zo veranderd ook hoor in de afgelopen jaren wat dat betreft. Want het gaat natuurlijk heel hard. Want toen ik er kwam werken, waren we nog met 150 ongeveer.
En hoe lang geleden is dat?
Bijna 11 jaar.
Oké, nou. Gestaag.
Ja.
Gestaag doorgegroeid.
Ja.
Hey, laten we eens even beginnen bij het begin. En dat vraag ik eigenlijk aan alle HR-managers, HR-directeuren die hier komen. Wat is nou de grootste business-uitdaging voor Topdesk?
Dat verhaal waarin wij echt geloven dat wij een leuke organisatie zijn om ten eerste voor te werken en om mee te werken, om dat reëel over te brengen. Marketing is moeilijk voor ons eigenlijk, omdat veel organisaties roepen dat ze leuk zijn of dat ze op tijd leveren. Veel van onze klanten zijn bijvoorbeeld overheid. En ik geloof dat wij ongeveer 99% van die dingen binnen budget en binnen tijd opleveren. Maar we weten dat niet altijd even goed over te brengen. Dus gelukkig, als klanten eenmaal klant zijn, dan blijven ze klant. Klanten die gewend zijn met andere IT-organisaties te werken, om die daarvan te overtuigen dat het echt zo is en echt kan werken, dat is nog wel eens lastig voor ons.
Dus je hebt eigenlijk last van de marketing van collega-bedrijven die zeggen dat ze hetzelfde doen.
Ja, of dat wij er gewoon niet goed genoeg in zijn. Of dat kan natuurlijk ook een uitdaging daarin hebben. Daar is de marketingafdeling zeker heel erg mee bezig. Maar het is lastig om een echt verhaal op die manier goed over te brengen. Want veel mensen roepen dat.
Dus hoe krijgen jullie de meeste mensen binnen?
Ja, dat gaat toch echt ook via, dus ook nog steeds. Dus als je eenmaal veel organisaties in zorg of overheid als klant hebt, die mensen spreken elkaar uiteraard op allerlei congressen. En die hebben dan ook een veranderd traject of een ander traject waarbij ons software en consultie eventueel aan de orde kan komen. En als ze daar natuurlijk heel tevreden over zijn, dan zullen ze dat tegen collega's zeggen. En dat helpt heel erg, ja.
Ja, ja. Ja, want dat is grappig. Hè? Mijn volgende vraag, als je weet wat je business uitdaging is, dan is ook de vraag van ja, hoe belangrijk zijn mensen er dan in om dat vraagstuk op te lossen? Hè? Ik zie het een beetje voor me als een soort olievlek waarbij jullie klanten eigenlijk andere klanten weer infecteren. Mm-hmm. Ja, maar wat is de rol van jouw mensen daar dan in?
Ja, daar ben ik natuurlijk niet heel objectief, maar die is extreem belangrijk. En wij zeggen zelf, zoals je dat zelf ook in het filmpje ziet, dat eigenlijk het onderdeel van ons succes is. Onze bedrijfscultuur, onze mensen maken het verschil. De tool is prachtig, maar er zijn veel mooie tools op de markt. Het verschil maak je in dat de mensen die bij de klant op bezoek gaan, plezier hebben in hun werk en dat uitstralen en met veel enthousiasme die klant echt willen helpen. En dat zorgt voor die goede resultaten en die groei. En bijvoorbeeld ook in de buitenlanden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, hè, jullie maken software. Dat is er op een gegeven moment. Wordt gemaakt door mensen en wordt verbeterd door mensen. Maar daarnaast is er een hele belangrijke menselijke component.
Ja. Ja.
En waar zit die dan in? Zo moeten wij ons dat voorstellen.
Nou, vroeger heten wij ook gewoon een softwarebedrijf of een IT-bedrijf. En tegenwoordig noemen wij ons bewust ook een software- en consultiebedrijf. Dat zit hem in het feit dat bij een verandering of bij een nieuwe implementatie van een tool op, zoals je net al zei, bepaalde dienstverlenende afdelingen, daar gaat het vaak niet om de software tool in gebruik nemen. Hmm. Dan vervangen ze de ene met de andere. Het gaat hem juist op dat ze anders moeten gaan werken misschien. En dat je daar met ze over in gesprek wil gaan. En de kennis die wij hebben van de andere organisaties en onszelf over hoe het fijn is samenwerken, hoe het goed is dienst verlenen, om die mee te brengen. En een groot deel van zo'n verandering is dus het menscomponent. En dat doen onze mensen en niet alleen de tool.
Oké. Okay. Ja. En daarin, dat is dus een belangrijke onderscheidende factor ook.
Durf ik wel te zeggen, ja. En dat geven klanten ons ook mee. Het is zo fijn om jullie consultant op bezoek te krijgen. Het zijn fijne mensen om mee te werken. En dat is natuurlijk ook weer leuk voor ons om te horen.
Ja.
Nou weet je altijd dat de kracht van een collectief is als die diversiteit heel groot is. Mm-hmm. En toch moet ik een topdesker even herkennen. Waar herken ik die aan dan?
Poeh.
Dat is een goede vraag, Pieter. Ja. Mooie vraag.
Ja. Als wij het intern hebben over hoe zien wij onszelf, dan hopen wij onszelf te zien als een Epke Zonderland of zo. Wat we daarmee bedoelen is, hij werkt keihard om de beste te zijn. Blaast het niet van de toren. Dus die marketing, daar zie je daar toch een beetje bescheidenheid in terug. Wil wel graag winnen en laat hele mooie dingen zien. Maar is naderhand ook heel eerlijk, oprecht over, ik heb dit heel goed gedaan. Daar heb ik het niet zo goed gedaan. En die bescheiden manier van toch de beste willen zijn, daar hoop ik dat je onze collega's aan kan herkennen.
En Epke is ook enorm aaibaar, hè?
Ja, nou, ik weet niet of wij dat zijn, want hij heeft het wel extreem. Ja. Als je hem in beeld ziet, het zal misschien niet voor alle collega's gelden, maar voor een IT-bedrijf denk ik wel dat wij wel vriendelijk of feminiem zelfs een beetje overkomen. Ja,
ja. Grappig. Ja, een van jullie twee oprichters, hè, het filmpje wat ik gezien heb op jullie website, zegt een van jullie twee oprichters letterlijk, ja, wij doen goede zaken omdat klanten ons leuk vinden. Mm-hmm. En daarna gaat hij zich een soort van verontschuldigen, want leuk is vaak zo'n soort, ja, beetje een niksig woord. Ja. Ik vind dat overigens niet, hoor. Ik vind leuk een fantastisch woord.
Ja, plezier, al die dingen.
Ja, maar het klinkt een beetje, ja, hè, als je zegt, wat is onze USP? Nou, wij zijn leuk. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk wel, ja, hoe zorg jij er nou voor dat ook zo blijft? Ja. Want je zegt het zelf, in 11 jaar gegroeid van 150 naar 550. Je zit in veel landen.
Ja.
Dus je zit ook verspreid over de wereld. Dus je ziet dat onderling contact wordt ingewikkeld. Hoe doe je dat?
Ja, een belangrijk onderdeel begint wel al bij selectie. En ook daar gebruiken we het woord leuk. Wij zoeken eigenlijk leuke mensen. Dat is heel gek.
Hoe vertaal je dat in het buitenland? Want het is ook best wel een Nederlands woord, toch? Leuk.
Ja. Oh, en daar zijn we ook zeker wel eens. Dat is wel eens een uitdaging geweest. Ik heb zelf ook, toen we in het begin naar België gingen, veel gesprekken daar gedaan. Dat doe ik ook wel eens voor andere landen. Het is wel de landencultuur, moet je rekening mee houden. Dus in het begin ga je een hoop mensen afwijzen die misschien achteraf gezien hartstikke goed
leuk waren.
Leuk waren. Ja. Maar simpelweg omdat je dat met je eigen beperkte visie niet door had, kom je daar later achter. Maar wij letten gewoon wel echt op persoonlijkheid in de selectie. Traject. Dus als ik de keuze krijg tussen iemand die twee masters cum laude heeft afgerond aan de TU Delft, of iemand die er net een paar jaartjes langer over heeft gedaan, maar een stuk vriendelijker, opener, eerlijker overkomt in het gesprek, zullen wij altijd die tweede kandidaat aannemen.
Hmm,
en niet alleen op dus schoolvaardigheden of hoogcijfers kijken, maar kijken naar de mens achter. Tuurlijk moeten ze slim genoeg zijn, maar uiteindelijk als ze daarvan doen, dan kiezen we liever de leuke persoon die de cultuur gaat begrijpen en die dat ook uitgedragen naar klanten.
Ja. Als je nou kijkt naar jouw doelstellingen voor dit jaar. Laat maar eens even 2018 nemen. We zijn al niet zo heel ver, gelukkig. Mm-hmm. Welke vraagstukken of uitdagingen staan er dan van jou bovenaan? Noem je je top 3 van de dingen dat je denkt, nou, daar ben ik dit jaar echt heel druk mee bezig.
Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij zijn net als veel organisaties op een deel van de organisatie met een agile verandering bezig. Aha. Natuurlijk. Nou werkt onze softwareafdeling daar al een jaar of 7 mee, denk ik. Maar ook onze afdelingen sales, consultancy en support zijn nu niet meer afdelingen sales, consultancy en support. Maar die werken cross-functioneel in kleine teams. Maar die verandering is nog volop gaande. Daar komt ook bij kijken dat we hadden al nooit echt een functiehuis. Maar het afgelopen jaar zijn we ook gestart met een nieuw. Nou, eigenlijk geen salarissysteem waarin geen schalen zijn en functies. Maar ja, iedereen werkt voor Topdesk. Je vervult bepaalde rollen, die combineer je ook. En de uitdaging is om mensen daarin mee te nemen. En ze te laten zien hoe fijn het is om zo vrij te werken. Dat je gewoon de dingen gaat doen die je denkt die nuttig zijn, die je leuk vindt. En dat dat geen enkele consequentie heeft op je salaris, positief of negatief. Ja, natuurlijk als je het goed doet, groeien. Maar dat maakt niet uit in welke rol je dat doet. Ook niet of je hiërarchisch groeit of niet. Gewoon als je het goed doet, kan je groeien. En we hebben één ding voor iedereen. Hetzelfde toppen, zelfde stappen, zelfde. Maakt niet uit wie.
Maar even dat ik het snap. Hè. Luisteraar snapt het al lang, gelukkig. Maar dat ik het ook begrijp. Normaal is het zo. Je hebt een functiehuis, er wordt binnen grotere organisaties, dan wordt de functie gewaardeerd. Hè? Dit is een ingewikkelde functie, dus die is wat meer waard. Of deze heeft meer expertise, of er zijn minder mensen voor beschikbaar. Of dit is een leidinggevende functie en die is hè, traditioneel gezien altijd meer waard. Wat onzin is, maar dat is wel zo. En jullie hebben gezegd, die verbinding die is weg.
Ja.
Dus iedereen doet zijn ding, neemt zijn rol en je wordt beloond naar... Ja, hoe word je eigenlijk beloond dan?
Zo extreem is het op papier. In de uitwerking moeten we natuurlijk nog wel kijken hoe we dat echt goed gaan uitvoeren. Want er is wel degelijk verschil in bepaalde verantwoordelijkheden die je neemt. En nou staat er niet per definitie vast. Als je die verantwoordelijkheid neemt, krijg je dus meer dan de ander. Maar je moet er wel rekening mee houden met verhogingen en beoordelingen. Maar het begint al bij het begin. Dus iedereen start afhankelijk van je opleiding en werkervaring op hetzelfde salaris, ongeacht je functies. Of je nou software developer bij ons wordt, HR-adviseur, grafisch vormgever. Iedereen start op hetzelfde bedrag. En dan heb je dus al gelijk aan het begin die mooie vlakke lijn. Okay. Bijna communistisch zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar vanaf dat moment gaan er wel verschillen ontstaan in hoe je het doet. Dus draag je meer bij de organisatie, heb je jezelf persoonlijk sneller ontwikkeld dan mensen om je heen. Dan zet je grotere stappen.
Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. Hoe dat dan in elkaar zit. En ik kan me voorstellen dat jij dat ook wil weten.
Nou, en of. Toch? Zeker. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik zeg, dat klinkt een hele leuke... Met heel
mooie
veel vragen.
Hè? Ja, nou. Ja, we gaan met een cliffhanger. Gaan we dat straks horen.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Pieter Jan de Bree.
Zeker.
Zeker. Rob Haring is de gast. HR-manager bij Topdesk in onze serie HR Creates People Power. We hadden het net al even met Rob over dat ze eigenlijk de verbinding tussen wat je doet en wat je betaald krijgt los hebben gelaten. Dat is best spannend. Hè? En toen zei Rob, je groeit in salaris als je goed presteert. Als je goed je werk doet. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag, hoe bepaal je dat dan, Rob? Hè? Dus hoe weet ik als werkende bij Topdesk dat ik het goed doe?
Ja, nou, dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Laat ik wel zeggen hoe het in ieder geval niet gebeurt. Het zo min mogelijk met targets en dat soort dingen. Dus het is behoorlijk subjectief. En dat is ook wel het gevaar in zo'n systeem. En dat probeer je zoveel mogelijk te objectiveren. Maar het gaat wel degelijk om dat iemand uiteindelijk, een teamleider, beoordelingsverantwoordelijk is en met een goed verhaal moet komen waarom jij een bepaalde stap zet in je salaris.
Okay.
En die haalt al die informatie wel bij je collega's, bij de klanten, bij andere teamleiders. En die worden voorbesproken met andere mensen van andere afdelingen. Om nogmaals over afdelingen heen te kijken. Gaat dat allemaal goed en eerlijk? Is netjes? Maar het is wel een persoon die uiteindelijk kiest wat de verhoging is. Wat het dus per definitie redelijk subjectief maakt.
Ja. En jij zegt, dat gebeurt in ieder geval niet met targets, dat zeg je heel stellig. Wat zit daarachter? Waarom geloof je daar niet in?
Laat ik wel vooropstellen dat op de salesafdeling of een aantal mensen in een buitendienstfunctie nog wel van oudsher een target hebben. Wel steeds minder en er wordt steeds meer naar groepen gekeken. Ik geloof daar zelf niet zo in die manier van motiveren. Veel meer in intrinsieke motivatie, zoals we dat denk ik in HR-wereld wel snel zullen roepen.
Ja, dat is waar, maar daar stap je even ergens overheen. Maar zo zit het niet in elkaar natuurlijk, hè?
Niet?
Nee. Volgens mij een beetje een in HR, in mensen en prestaties geïnteresseerd iemand die weet dat die persoonlijke bonussen en doelstellingen, dat het niet werkt. Mm-hmm. Maar ik moet de eerste 100 bedrijven nog tegenkomen die niet zo werken.
Ja, nou ja, dat klopt. Ja.
Sterker nog, hè, ook bij jou zit het toch nog een beetje in.
Zeker, ja.
En, dus het is toch hardnekkig.
Het is heel hardnekkig en ook lastig als je er eenmaal iets hebt om er weer vanaf te stappen vooral. Dus als je een nieuw bedrijf start, dan zou ik iedereen adviseren, begin er niet aan. Maar als je iets hebt, is het moeilijk afschaffen, omdat mensen natuurlijk wel wat degelijk recht hebben en misschien ergens aan gewend zijn geraakt. Dus dat moet je op een bepaalde manier netjes oplossen. Ja, daar kijken we ook naar.
Is een beetje een wens van jou ook om te denken, hoe kom ik er vanaf?
Ja, uiteindelijk denk ik wel. Als je het mij persoonlijk vraagt, natuurlijk maak je een afweging voor het bedrijf. Is dat nu het meest verstandige? Nou, wat leuk is om te zien is dat er al collega's zijn die daarop zaten, maar die met ons het gesprek aangaan en zeggen, hey, ik werk nu in zo'n cross-functioneel team. We hebben nu rollen. We verkopen met elkaar. We leveren met elkaar de klant uit. We ondersteunen de klant met elkaar. Maar ik ben de enige die er extra geld voor krijgt. Dat voelt niet prettig. Dus dat is een mooie bijkomstigheid van zo'n cross-functioneel team. En die zelf eigenlijk voorstellen, kunnen we een afspraak maken in dat het in een vast salaris in een minder hoeveelheid opgelost wordt. Of dat we het als team verdelen. Zodat je uiteindelijk toch stappen daarheen zet. Dus ik heb het gevoel, het gaat langzaam. Maar ik denk dat we wel de goede kant op gaan.
Zijn er aantrekkelijkere perspectieven? Zijn er alternatieven die aantrekkelijk zijn? Want inderdaad, je hebt inderdaad een groep mensen die het nou gewoon helemaal interessant vindt om wel met een bonus te werken. Mm-hmm. En dat drijft ze. En jij zet daar een ander perspectief tegenover. Mm-hmm. Je zegt, je moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar dat is dan alleen maar de tegenstelling ervan. Hoe motiveer je mij als ik inderdaad dat gewend ben? En ten opzichte van iemand die dat niet gewend is en dus ook niet beter weet, want zo zou je het ook uit kunnen leggen. Hm. Dus wat zijn de aantrekkelijke alternatieven om mij toch te motiveren om voor dat andere perspectief te gaan en te zeggen, maar ja, weet je wat, daar zit eigenlijk, daar word je happier van. Gelukkiger. Ja. Het leven is leuker. Dus help mij eens dan.
Allereerst wil ik ook wel even zeggen dat dat niet per se betekent dat we minder hoeven te betalen aan die mensen. Dus ik wil het alleen in een vast salaris hebben, zodat mensen zelf daarna de keuze kunnen maken. Moet ik nu precies datgene doen wat helaas in mijn target omschreven zit? Wat misschien niet het beste voor de klant of het bedrijf is, maar anders snijd ik mezelf in de vinger. Of krijg ik een bepaald bedrag wat gewoon voor mij een mooi salaris is en kan ik vervolgens zelf de keuzes maken die ik denk de juiste zijn voor de klant en de organisatie. En krijg je daar het vertrouwen in. Dus uiteindelijk, als je dat mensen voorhoudt en ook uitlegt van, dan mag je echt zelf je baan vormgeven. Ik denk wel dat ze daar meer door gemotiveerd raken dan ik moet luisteren naar dit systeempje wat er is. Ja. En dat zie je vooral ook wel bij ons, bij de gemiddeld hoogopgeleide mensen, denk ik wel terugkomen. Ik moet wel zeggen, er zijn altijd mensen die wel gemotiveerd raken door een bepaalde target en een bepaalde scoringsdrang hebben en het fijn vinden om iets te halen aan het einde van het jaar. Daar wil ik ook niet omheen. En dat kan nog steeds. Hè. Dat doen we ook in die cross-functionele teams. Ze mogen zelf bepalen wat denken ze een marktsegment te veroveren of hoeveel hoog klanttevredenheid willen ze scoren aan het einde van het jaar. En daar naartoe werken, dat werkt wel prettig.
Maar de vraag is of er geld aan vast moet gaan.
Ja, de financiële component zou je daar liever uithalen wat mij betreft. Ja. En je zou mensen voldoende moeten betalen zodat ze het wel naar zin hebben.
Hey, Rob, wij zijn een fan van de mooie uitspraak van Gary Hamel, professor Gary Hamel. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Vooral omdat hij eigenlijk zegt, om in te kunnen spelen op alle veranderingen die eraan zitten te komen in de toekomst, heb je het beste van mensen nodig. Wat doe jij daar nou aan om mensen te zorgen dat mensen het beste in zichzelf kunnen geven aan de organisatie?
Ja, gelukkig doe ik dat helemaal niet alleen natuurlijk. Maar het is een uitstekende vraag. Wij werken heel erg vanuit talenten van mensen. Ook dat is in de HR-wereld niet origineel. Maar ik wil wel graag ons verhaal toelichten. Mm-hmm. Het boekje Discover Your Strength is denk ik wel bekend. En anders lees het vooral een keer. Dat gaat vooral in over iedereen heeft bepaalde talenten. En als je daar een onderzoekje naar doet, dan krijgt iedereen bijvoorbeeld 5 sterke punten waar vanuit ze het fijnste werken. En gewoon
plezier. Wil jij het boekje hebben van Marcus Buckingham? Denk het wel, hè?
Ja.
Ja, die is het.
En ja, ik weet niet hoe die in het Nederlands...
Ontdek je sterke punten.
Ontdek je sterke punten. Ja. Dank je. Ja. En dat gebruiken wij onder andere als basis voor functioneren binnen onze organisatie. Dus iedereen mag die trainingen volgen. Die geven intern ook. Die krijgen die boeken ook. In teamverband of individueel. Vervolgens gaan we met ze kijken van joh, wat past er nou? Hoe kan je dat het beste die punten gebruik maken in je werk? Dus in welke rol? Doe dat ook met je team, zodat je van elkaar leert. Waar zet ik jou voor in? Waar word jij gelukkig van? Waar word jij niet zo gelukkig van? En op die manier zie je dat mensen gewoon net iets meer tot hun recht komen. Op verschillende manieren. En elkaar in kunnen aanvullen. En daar hebben ze dan plezier in. En zorg je voor energie, zou ik zeggen. Ja,
en nou hoor je veel mensen hoor je daarover. Hè? Dus we komen zeg maar uit een tijd dat iedereen zei, ja, je hebt een functie, je moet gewoon alles doen. En je moet niet zo aanstellen. Of ook de dingen waar je niet goed in bent, die moet je vooral, hè, daar moet je vooral in verbeteren. Mm-hmm. Nou, daar gaan we nu een beetje. Je hoort nu steeds meer mensen praten over die sterktebenadering. Hè?
Ja.
Maar wat je toch nog wel hoort, is dat veel mensen zeggen, ja, maar er zijn dingen die wil niemand doen. En er zijn altijd dingen die je moet doen. En hoe ga je daar nou mee om? En wat ik zo interessant vind, is dat dan gaat het ook spannend worden. Het gaat spannend worden op het moment dat je eigenlijk krijgt dat mensen zeggen, ja, hè, we willen allemaal deze dingen doen. Deze dingen zijn we allemaal goed in. En er blijven dingen over. Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, daar heb ik geen algemene beleidsvraag of antwoord op, denk ik.
Of kom je het niet tegen? Dat kan natuurlijk ook. Je zegt, ja, dat is een angst, die is gewoon onzin. Dat gebeurt gewoon niet.
Nee, ik denk wel dat er soms dingen zijn op een dag waarvan collega's zeggen, dat is niet het leukst aan mijn baan of zo. Zolang je wel die inhoudelijke verdieping vindt, regelmatig in je kracht gezet wordt, zodat je daar energie aan hebt, is het denk ik ook niet zo erg om af en toe wat taakjes op te pakken die gewoon voor de grotere goed van de organisatie nuttig zijn om even af te vinken en daar een bijdrage aan te leveren. En zolang je inzichtelijk maakt wat die bijdrage is en wat het allemaal relevant maakt uiteindelijk voor de klant, denk ik dat het minder vervelend is. Ik denk niet dat het in ons geval ook het doel is om alle onwenselijke dingen of kleine taakjes die mensen niet zo interessant vinden weg te automatiseren of niet te doen of zo. Ik heb daar niet echt een goed antwoord op gegeven.
Want ik zie dan voor me, hè, dat normaal is het zo dat mensen, hè, vroeger bij jullie dus niet meer, maar dan hadden mensen een functie en dan bij bepaalde dingen van ze verwacht. Mm-hmm. Jullie zeggen, nou nee, je moet op zoek gaan naar waar je sterk in bent, mm-hmm, waar je sterke punten liggen. Ga dat vooral doen. Maar dat betekent ook dat er heel goed afgestemd en gecommuniceerd en overlegd moet worden van, ja, wie doet dan wat? Hoe doe je dat?
Ja, nou, mensen hebben nog steeds natuurlijk wel een rol. Dus je bent nog steeds wel in die zin hoofdzakelijk consultant. Als je ooit consultant was en de afdeling consultancy werkt. Alleen het staat je ook vrij om mee te gaan met sales trajecten. En met account manager. Omdat je daar meer in wil verdiepen. Hoe je dat doet.
Maar is dat een taak van de leidinggevende? Om dan vervolgens dat hele breiwerk maar... Het is een soort puzzel waarbij je allerlei... Ja, normaal was het zo dat iedereen was een vierkantje. Ja. Ook al zitten mensen zo niet in elkaar. En dat was wel makkelijk. Hè, dat was wel makkelijk de puzzel leggen. En nu heb je allemaal vreemdvormige puzzelstukjes die je aan elkaar moet plakken.
Ja, en die verantwoordelijkheid ligt toch hoofdzakelijk bij het team zelf. Okay. Dus het is niet een leidinggevende die dat inkleurt. Mensen weten, we zijn bijvoorbeeld met 8 of 9 en we moeten deze klantgroep ondersteunen. Hoe gaan we dat met elkaar het beste doen? Je bent natuurlijk de luxe dat ongeveer 95% van die mensen zeer zelfstandige, hoogopgeleide mensen zijn die je, nou, sterker nog, absoluut niet moet vertellen wat ze moeten gaan doen. Dus dat maakt het wel net iets anders dan een andere organisatie, denk ik. Maar ze lossen dat zelf op. Ze weten gewoon, die klantgroep moet bediend worden. hoe tevreden ze zijn, hoe beter. Er is wel een leidinggevende, maar die is vooral om te bewaken. Ontwikkelen mensen zich nog? Met welke talenten zijn ze bezig? En uiteindelijk een salariscomponent aan het einde van het jaar. Maar die doet eigenlijk zo goed als niets aan inhoudelijke sturing van zo'n team of zo. Dat is net als mijn voorganger. Dat zijn redelijk zelfsturende teams. Met een paar rollen die op het proces zitten. Of op inhoudelijke verdieping zitten. Maar uiteindelijk is dat niet iemand die dus dat vertelt. Nee.
Oké, mooi. Dus het is het enige, of het enige, dat klinkt zo plat, maar je faciliteert ze om erachter te komen waar ze dan goed in zijn.
Ja.
En vervolgens krijgen ze in hun team de ruimte om daarin de rol te pakken of de invulling te zoeken die in dat team het beste past. En eigenlijk heb je er dus ook helemaal geen last van dat er dingen overblijven of dat ze bij jou aankloppen en zeggen, kijk, dit is wat niemand van ons wil. Veel succes ermee.
Nee, dat, gelukkig niet. Nee. Het enige wat nog wel lastig is natuurlijk dat de banenmarkt nog grotendeels wel zo werkt. Hè? Dus kijk, wij zoeken veel mensen. En als je dan een vacature zou plaatsen waarin zegt, hey, kom bij ons werken. Het maakt niet uit voor wat.
Ja, kom hier doen waar je goed in bent.
Wij gaan wel zoeken waar je goed in bent. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus mensen die hebben toch een bepaald gedachte van, ja, ik wil later consultant of software developer worden.
Ja.
En dus daar solliciteren mensen ook bij ons terecht op. En natuurlijk is dat dan ook de rol waar ze vanuit weggaan. En ja, voor mezelf geldt het ook. Ik werkte ook ooit als account manager bij ons bedrijf en heb later de HR ontdekt.
Ja.
Maar ja, dat is nog wel een lastige uitdaging waar we nog wel naar een mooie oplossing zoeken. Want hoe ga je de arbeidsmarkt overtuigen van het feit dat denken in vaste functies eigenlijk niet
wenselijk is? Die nieuwe taal die is er daar nog niet. Dus
nee.
Dat is wel mooi. Hey, dankjewel. Dankjewel Rob. We gaan straks bellen met Rick van Baren. En eigenlijk vorige maand, tijdens het gesprek met Henk-Jan Maas van de OMVZ, is er een nieuw initiatief geboren. Dat is namelijk dat onze studiogast de vraag stelt aan onze columnist, of in dit geval aan Rick van Baren. Dus dat hoor je straks. De vraag van Rob Haring aan Rick van Baren. Hoor je zo.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Elke maand bellen we met Rick van Baren en sinds vorige maand hebben we een nieuwe traditie. En dat is namelijk dat onze studiogast een vraag stelt aan Rick. Dus eigenlijk krijgt hij gewoon gratis consult. Het is niet te geloven, hè? Wat een dienstverlening. Meneer van Baren, fijn dat je er bent. Ik zal even aan de luisteraars die jou nog niet kennen uitleggen wie je bent. Rick is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Is eigenlijk de Nederlandse Cialdini, heeft verstand van gedragsbeïnvloeding. En is daarnaast ook nog een bijzonder leuk mens. Dat helpt ook. Want daar ging het eerder in de uitzending over, hè? Dat wij dat woord leuk.
Dan ben jij in een goed humeur, Glenn.
Ja, dat ben ik normaal nooit, hè? Rick, ik heb Rob Haring in de studio, HR-manager bij Topdesk. En die heeft een vraag voor jou.
Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja,
nou, daar komt-ie. Wij denken dus dat wij een zeer leuke organisatie zijn voor te werken. En dat is intern voor een HR-manager als ik redelijk makkelijk te regelen. Wanneer het echt moeilijk wordt, is mensen in een buitendienstfunctie. En we hebben een behoorlijk deel in een buitendienstfunctie. Dus die consultie bij klanten leveren. Bijna een derde van onze organisaties zijn veel bij andere klanten op bezoek of op pad. Hoe zorg je ervoor dat je die mensen toch nog bereikt, beïnvloedt en het werksfeer en werkplezier laat ervaren die je als organisatie hoog in het vaandel hebt staan?
Oké, nou ja. Dat is een nuttige, natuurlijk. Ja, dat zie je vaak. Maar je hebt het over cultuur en werkplezier.
Mm-hmm.
Is dat bij jullie geïntegreerd?
In de organisatie, intern.
Ja, ja.
Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja. Mensen vinden het leuk om voor te werken.
Werkplezier ook een KPI?
Hij staat denk ik niet op het management dashboard, maar er wordt wel ieder jaar onderzoek naar gedaan en naar gekeken. En daar scoren we gemiddeld genomen heel goed op. En KPI bijvoorbeeld op Glassdoor reviews is wel degelijk dat we daar minimaal die 4,9 willen vasthouden die we nu hebben op 5.
Oh, netjes, ja. Ja, en dan zeg maar de cultuur, die binding die mensen voelen. Mm-hmm. Want het gaat uiteindelijk denk ik ook om een soort trots, hè? Dat je trots bent om daar te werken, neem ik aan. Dat je dat ook bedoelt?
Ja, nou, ik weet niet of trots het goede woord is, maar wel oprecht veel plezier hebben om bij ons te werken, omdat het leuk is. Ja,
ja, en is dat, zit dat meer volgens jouw idee in het visie, in het gedeelde verhaalgedeelte? Of heeft dat ook met allerlei arbeidsomstandigheden te maken? Of is het narratief of is het de plek, de voorzieningen, hoe door de collega's om je heen? Wat is het grootste deel, denk je? In hoeverre is het fysiek, vraag ik me af.
Ja, nou, fysiek valt wel mee. Nou hebben we sinds begin dit jaar een prachtig nieuw pand waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. Maar daarvoor was het ook al leuk om te werken. En toen zaten we toch echt in een iets minder mooi pand. Ja. Dus ik denk niet dat het fysiek is. Het is wel degelijk gewoon dat je al je collega's altijd een vraag kunt stellen. Dat ze bereid zijn om te helpen. Dat je vrijgelaten wordt. Dat je zelf je rol kan vormgeven. Dat soort dingen zijn heel belangrijk.
Ja, precies. Precies. En voor die mensen, die buitendienstmedewerkers zijn veel op pad. Ja. Zijn veel weg. Die komen op andere plekken. Die hebben daar niet per se, in hun dagelijks werk, komen ze ook in andere culturen. Ja. Hebben ze meer of minder vrijheid. Ja, voor de cohesie, want het gaat, als je cohesie daarin wil, dan is uiteindelijk, is betekenis. Hè? Dan gaat het om het narratief van wat je ervaart om bij een bepaalde opdrachtgever te werken. Dus je kan het kan deels in het fysieke zijn, in de contacten zijn, maar als het verhaal iets is waar je heel erg trots op bent, waar jullie voor staan, hè, Topdesk, wat is dat en waarom past dat goed bij je persoon? Als dat sterk is, dan is fysieke nabijheid minder belangrijk. Dus daarom vraag ik daarna van op welk niveau zit dat ervaren, zit dat werkplezier? Want anders heb je een uitdaging of een kans in het visiestuk. Dus het gevoel waar je voor staat als bedrijf, als dat overeenkomt met het gevoel, de belangrijke waarde van het personeel, dan ontstaat betekenisgeving. En dat is een van de grote drijfveren eigenlijk achter werkplezier, werkgeluk. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe je dat ziet. Of je denkt, nou, daar is misschien nog een slag te slaan.
Ik had het daar toevallig net hier ook kort over. Ik denk dat daar nog wel een stap te zetten is. Ik denk dat die er misschien wel is, die why-vraag of die zingeving. Maar dat we die intern nog iets beter uit zouden kunnen dragen. Ook naar interne collega's, maar ook naar mensen die buiten dienst zijn. Van waarom doen we dat voor de klant? Waarom maken we die blij? Waarom is dat leuk? Ja, zeker.
Ja, precies. En het dat vind ik een hele interessante. Daar ben ik veel mee bezig de laatste tijd. Er zit een soort balans in. Je kunt enerzijds vinden mensen het heel mooi om onder een soort leiding of onder een visie te leven waar je vertrouwen in hebt. Hè? Dat je het gevoel hebt, dit bedrijf heeft mijn rug, die heeft een duidelijk beeld, daar kan ik me in vinden en daar wil ik in meegaan. Dat geeft een soort vertrouwen, dat is meer top-down. En tegelijk, wat tegelijk in die vergelijking van belang is, is dat bottom-up, dat mensen vanuit hun eigen waarde die eigen waarde eigenlijk kwijt kunnen in het bedrijf. Dus dat is een bottom-up proces. En bij alleen maar het een of het ander doen, dan heb je nog niet precies die betekenisgeving. Dus je ziet of mensen die of bedrijven die een hele sterke missie-visie hebben, maar minder aandacht besteden aan hoe pas jij daarin. En je hebt ook andersom dat er eigenlijk over geco-creëerd wordt. En dat mensen, dit zijn mijn waarden, maar wat wil jij nou als bedrijf? Dus dat is een hele interessante balans van hoe doe je dat? En dan gaat het vaak toch wel om sessies. Je hebt een soort van werkvorm nodig waarin iemand aan kan geven, waarin de visie van het bedrijf geponeerd wordt, maar ook aan kan geven van waarom sluit dat bij mij aan? Dus je begrijpt wat ik bedoel? Ja. En ik heb laatst, was ik toevallig bij zo'n sessie waarbij er een visie van het bedrijf was over waarom zijn ze op aarde? En dat ging dan om het uiteindelijk mensen met een beperking een mooi leven geven. En daar deden we een sessie waarbij we die visie eigenlijk door de medewerkers zelf lieten vormgeven in de zin van een verhaaltje of een voorbeeld of een brief of wat dan ook, die uit hun eigen motivatie sprak. Dus wat vind jij aan die visie? Wat raakt jou daarin? En welk voorbeeld kun je vinden? En heb je een voorbeeld in je werk? Heb je iets? Heb je een verhaal waarvan je denkt, dit betekent die visie voor mij. En ik denk dat dat proces moet gebeuren. Dus als je dat hebt met je buitendienstmedewerkers, dan denk ik dat je die slag wel kan slaan.
Leuk, ja. En Rick, zeg je daar dan eigenlijk ook in, zo'n grote en meeslepende missie en visie is prachtig, maar zolang je dat niet kan, zolang je niet de verhouding met jezelf kan zoeken van wat betekent dat voor mij, maar wat is ook mijn rol daarin, dan is die verbinding er niet en dan betekent het ook niet zoveel. Dan kun je jezelf misschien wel nietig voelen daarbij.
Ja, dan kun je nog steeds wel, zeg maar, dat kan je inspireren. Zo'n goed verhaal zal je zeker wel inspireren. Maar dan zit het niet in je lijf. En het probleem daarvan is, dat is een probleem waar ik er eigenlijk meestal in kom, omdat mensen dan naar me toe komen, is dat ze zien dat het gedrag van de medewerkers niet per se visie gedreven is. En want je hebt een visie en er hoort uiteindelijk bepaald gedrag bij. Je doet iets voor die eindklant en dan heb je bepaalde houding en gedrag. En die wil je uit die visie hebben. Dus dat mensen niet, dat je die niet heeft hoeft te zeggen wat ze moeten doen, maar dat ze dat zelf snappen vanuit die visie. En als die visie dan wel groots en meeslepend is, maar niet aan jouw persoon geraakt is, dan is dat heel moeilijk. Dus dat is een heel lang antwoord op ja, wat je zegt.
dat
is waar. Maar ik bedoel het ook weer niet per se dat je dat dan op persoonsniveau heel praktisch moet maken. Er hoeft niet zo van, en wat ga ik nu doen? Nee, het is meer van dat grote meeslepende verhaal. Wat betekent dat voor jou? Hoe voel jij je daarbij? Welke delen raken jou daarin? En daardoor maak je een match. En dan uiteindelijk kun je dat wel heel erg concretiseren. Maar voor de betekenis is dat niet meer belangrijk.
Ja, dus weer de balans, Rick.
Dat is een nuance, Glenn. Sorry.
Ja. Nou ja, wel mooi. Weer de balans. Niet het een, niet het ander, maar allebei. Dus dat vind ik wel weer mooi. Dat is toch een beetje het terugkerende thema als we jou aan de telefoon hebben. Dankjewel.
Ik loop daar ook wat tegenaan, zeg maar. Ik heb dat zelf ook in het adviseren van bedrijven. Dus soms denk ik, ik heb de afgelopen jaren gedacht, of het probleem is, het is uiteindelijk niet persoonlijk. Er zit geen persoonlijke binding in. Hè, of er is geen groot verhaal. Dus ik dacht altijd dat het probleem aan een van de twee kanten lag. Maar het is uiteindelijk, heb je ze allebei nodig.
Ja. Ja, ik kijk even gewoon, naar
ouder worden, ervaring, zeg maar.
Ouder worden. Ja, dat is een goede tip. Bedankt. Ja. Dat gaat vanzelf. Ik kijk even naar Rob of die gelukkig en tevreden is.
Ja, zeker.
Ja, zie je. Nou, kijk. En daar doen we het allemaal voor, toch? Rick,
mooi.
Ik vind het kort evaluerend hoe wij deze vorm vinden. Ik vond hem weer fantastisch. Hoe vond jij het?
Nou, dankjewel. Ja, ik vind het superleuk.
Nou, dat zijn
we. Ik vind het heel leuk om dan eigenlijk een beetje on the spot snel te moeten graven. En oké, wat vind ik hiervan? Ja, heel leuk.
Mooi. Dan wil ik jou weer bijzonder bedanken. En spreken we hier volgende maand weer, Rick. Dankjewel. Rick van Baren.
Okay, veel plezier jullie.
Yo, hoi hoi.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio hebben we Rob Haring, HR-manager bij Topdesk. Bijzonder bedrijf waar leuk een belangrijk woord is. En wij vinden leuk ook een belangrijk woord. Dus dat komt mooi uit. Hè. Dat voelt alweer goed. Rob, we zijn aan het laatste stukje van het programma aangekomen. En dat vinden wij altijd leuk om dan om de luisteraars ook een beetje op weg te helpen als ze denken, ja, wij willen ook wat meer plezier, wat meer geluk, wat meer energie in de organisatie krijgen. Wat is nou het ding waarvan jij denkt, oké, weet je, daar ga ik het komende jaar, als ik dat aan het einde van het jaar voor elkaar heb, dan heb ik echt een goed jaar gehad.
Ja, dat zit hem toch waar we het iets eerder over gehad hebben. Als we die transitie volledig afgerond hebben. Die verandering met de manier van werken aan ons klantgedeelte. Dus de klantgerichte functies.
Het agile, zeg maar. Dat je ook dat...
Ja, en agile is dan natuurlijk een hip woord. Hoor. Daar gaat het eigenlijk niet eens om. Het gaat erom dat zij... Kijk, als je zo hard groeit, dan ben je op een gegeven moment een consultieafdeling van 110 man groot. En hoe is het dan nog voor jou persoonlijk om te zien, wat is mijn onderdeel in deze enorme hoeveelheid klanten en in deze groeiende organisatie? Wat is mijn deel van het succes? En hoeveel invloed heb ik nog? En juist door in kleinere teams te gaan werken en cross-functioneel te gaan werken, zie je echt weer, hey, voor deze groep klanten ben ik bezig. Daar geloof ik in. Daar krijg ik energie van met die groep klanten en deze directe collega's werken. En met dit kleine soort van mini-bedrijfje maak ik weer een verschil.
En hoe groot is dat kleine mini-bedrijfje dan?
Ja, het verschil tussen de 6 mensen tot een ongeveer 15, geloof ik. En ik geloof dat de boeken dan zeggen, joh, 6 plus 3 min 3. Maar in dit klantgedeelte kiezen we voor iets groter. Zeker omdat er wat buitendienst bij zit. Je ziet wel...
Die leveren eigenlijk voor de klant, leveren zij de service. Dus alles zit daarin.
Ja, dus van het eerste contact van potentiële klant tot aan uitlevering en opvolging.
Want dat zijn er dan best wel veel teams. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Hoe zorg je dat ze een behapbaar, duidelijk deel van jullie klantportfolio hebben? Hoe deel je dat dan weer in?
Ja, dat is al heel saai, ouderwets, gewoon marktsectoren. Dus je hebt onderwijs, zorg, overheid, dienstverlening, dat soort termen. Wat zijn er dan? Waarop ze een bepaalde klantgroep, dus lokale overheid is een klantgroep, Rijksoverheid is een andere klantgroep. Die hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken.
Ja.
Er zitten twee verschillende teams op die dan in dit geval, dit voorbeeld, veel samenwerken. Maar uiteindelijk organiseren ze zich zo.
Ja. En als zo'n team heel succesvol is, dan worden ze te groot.
Toch? Ja, dat zou je zeggen. Ja. Ja. Daar zitten we nu nog niet, maar dat vind ik een logische aanname.
En dan? Weet je al wat je gaat doen als ze te groot worden? Of heb je zoiets van, nou, dat zien we dan
weer. Nou, je ziet nu wel al bij bijvoorbeeld overheid, waar veel van onze klanten ook zitten, dat je dan 2 à 3 subteampjes krijgt. Dus ze werken samen in een sector, maar die gaan dan toch zich weer opsplitsen. Waarvan de een zegt, wij gaan dit deel van de verandering oppakken. Wij gaan die klant organiseren. Waardoor het toch een natuurlijke manier van verknippen of verkleinen ziet ontstaan, ja, in die groepen. Maar dat wordt niet van ons uit opgelegd of zo. Dus ja, dat mogen ze zelf organiseren.
Ja. Ja.
En als dat dus aan het einde van het jaar geregeld is,
dan ben je blij.
Nu zijn ze zo georganiseerd, maar is het nog erg zoeken en wennen aan de nieuwe rol, de manier van samenwerken. En als ze aan het eind van het jaar daar allemaal zich prettig bij voelen en daardoor de klanten weer nog beter van dienst kunnen zijn, dan ben ik wel gelukkig. Ja.
Mooi. En dat is wel interessant. We hadden hier vorige maand Henk-Jan Maassen in de studio van OMVZ. Het leuke was dat hij na afloop, toen was de uitzending was al afgelopen, maar toen zeiden ja, wij zijn, hè, die vertelde ook dat ze met agile en lean teams, weet ik wat allemaal bezig waren. Nou, prachtig, hè? Hartstikke goed. En toen zeiden ja, wij zijn als eerste begonnen als HR. Hm. Want het kan toch niet zo zijn dat je achteraan loopt als degene die de verandering aanjaagt. Dus hoe zit het bij jou?
Ja, wij lopen hopeloos achter.
Oh, lekker.
Nee. Kijk, dat is de reden. Ik ben samen met mijn collega Jordi, die is dan van oudsher hoofdconsultancy, sponsor vanuit het managementteam van die verandering. Omdat ik zelf ook vind, ja, we moeten hier snel bij aanhaken. En als je als staf of HR-organisatie achteraan loopt, gaat niet goed. Dus persoonlijk ben ik er zeer bij betrokken. Met ons team zetten we pas de eerste kleine stapjes, als ik eerlijk ben.
Oké, maar je gaat wel het pad op.
Ja, we zijn aan het kijken ook hoe we noemen dat een keten, hoe die langer kan maken. Dus sommige teampjes probeer je te koppelen aan de software development aan de voorkant, zodat de klanten nog meer directe feedback hebben op het product. Mm-hmm. Maar je zou eigenlijk ook willen dat bijvoorbeeld, wat we nu al doen, steeds meer sollicitaties, dat je dat samen doet met zo'n team, ook specifiek voor dat team. Dus dat niet vanuit HR als staf iemand aanlevert, maar dat we samen op zoek gaan naar nieuwe collega's, inderdaad. Wat mijn voorganger hiervoor ook al hoorde zeggen, dat doen we ook wel al, maar ons eigen veranderproces is nog best wel traditioneel binnen het HR-team. Dus dat hebben we nog wat werk te verzetten.
Nou, zijn we nu echt heel, heel erg bijna door de tijd heen. Ons luisterpubliek, zeker van deze serie, er zijn veel collega's van jou. Mm-hmm. Wat zou je aan ze mee willen geven? Aan je vakbroeders en zusters? Dus wat is nou iets waarvan je denkt van, ja jongens, daar moeten we echt eens een keer mee stoppen of beginnen? Of dat, kom op.
Ja, dan richt ik me vooral tot de algemene HR-professional. Ik heb een beetje de stille hoop dat mensen die luisteren naar dit programma toch net iets progressiever zijn. Maar ik zou willen zeggen, stop met beleid maken, met regels maken en al die andere dingen. Zo zonde als je als HR-professional je bezighoudt met dat soort dingen en alleen maar nee moet zeggen tegen collega's. En ga gewoon, stel wat basisvoorwaarden op en ga daarna samen met de mensen in gesprek over wat ze nodig hebben. Neem drempels weg in plaats van dat je ze opwerpt en zorg ervoor dat ze gewoon volledig in hun kracht komen. Dan komt het echt wel goed.
Ja, mooi. Mooi. Ja, en ik vind, want dat is misschien wel hetgene wat me het meest bijgebleven is van jouw verhaal, dat jullie echt die strength-based aanpak, die Marcus Buckingham, dat jullie die gewoon echt, echt goed doorvoeren. Want die vind ik wel prachtig. Dus dat boekje, dat moet echt iedereen lezen. Ontdek je sterke punten. Want daar, als we dat allemaal zouden doen, dan gaan we al een hele stap dichterbij naar
gelukkigere mensen. Ja, over de strength finder, dat zou kunnen.
Ja. Ja, maar dat is hetzelfde. Dat is volgens mij de website die erbij hoort of zo.
Dat is dat ding van Gallup, toch? De StrengthFinder die jij hebt. Ja, die hoor ik ook ineens steeds vaker terug. Ja, dat is weer een tool, hè?
Dat is wat ze gebruiken, ja.
Dat gebruiken jullie ook?
Ja, zeker.
Oké, nou, hoera.
Dat is de website die er volgens mij bij hoort of zo.
Ja.
Kortom, ik vond het weer mooi. Ik wil jou bijzonder bedanken. Rob, dat je hier was, dat je hier bent. Dat je de moeite hebt genomen om met ons in gesprek te gaan. In jouw vast wel bezige bijenleven. En je komt ook helemaal uit Delft, volgens mij. Hè? Dus dat is ook een stukje rijden. Klopt. En weer een stukje terug.
Ja, in de file, denk ik.
Ja, hè? Rechtelijk in de file. Meneer de Bree, dankjewel dat je er was.
Ja, ik wil inderdaad ook afsluiten. Want ik vind het zo mooi eigenlijk dat ze weer het geloof in mensen laat zien wat ja, wat de mogelijkheden zijn. Hè? Als je dat doet, en dat vertel jij eigenlijk ook, en dat was de voorganger voor jou ook. Elke keer mensen die hier komen. Ik vond het mooi, je zegt voor de progressieve HR-professional. Ik vind dat ook ons luisterpubliek, ja, heb je net gedefinieerd. Inderdaad, voor de progressieve HR-professional. Want die inderdaad, die, als die geïnspireerd wil worden, dan heb je verhalen nodig zoals jij. Die zeggen, ja, weet je, we doen het de tikkie naar links, we doen het anders. Dus dat vind ik, ja, dat vind ik mooi.
Mooi, dankjewel. Volgende week, heren, zijn we er weer. Zoals elke week. Van 3 tot 5 op maandag live. En natuurlijk op dinsdag uitgesteld. Want dat is het moment dat de meeste mensen luisteren.
Ja.
En we hebben volgende week een gast. Sterker nog, ik kan je zeggen, we hebben hem al opgenomen. Want voor deze gast hebben we een uitzondering gemaakt. Ik ben naar hem toegetogen met de auto. Met daarin al mijn opnameapparatuur. De mobiele studio. Want volgende week is de gast bij ons minister Wout Koolmees. Minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie. Wow. Heb ik geleerd. Dat hoort er alweer bij. Dus het is SZWI tegenwoordig. Of NI. En het was een ongelooflijk leuk gesprek. Het is een hele leuke man. En die wil wel wat. Die is wel wat aan het veranderen. Dus luister volgende week naar People Power. En dan kun je luisteren naar het gesprek met Wouter Koolmees. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je nu hebt geluisterd. En als je meer wil weten, ga je natuurlijk naar onze website radio.people-power.nl. Want er is nog veel meer te luisteren. Ik wens je ongelooflijk lekkere werkdag.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl